Vanavond gaan we weer terug naar Romeinen hoofdstuk 8, waar wij gebleven zijn in vers 28. En dat is eigenlijk de climax van al het voorafgaande van de eerste 8 hoofdstukken van de Romeinenbrief. Want de vraag is hoe wij als kinderen Gods door het leven moeten gaan. En daar geeft de Romeinenbrief antwoord systematisch op. Een van de weinige brieven die systematisch is. De meeste andere brieven die zijn überhaupt niet systematisch. En zeker niet de profetieën in het Oude Testament. Verre van dat, maar de Romeinenbrief, en daar zijn we dus gezegend mee, is een vrij systematische brief. En wij hebben geleerd dat wij als gelovigen niet zouden leven onder de wet, onder de heerschappij van de wet. Ons leven zou ook niet geleid worden, dan wel bestuurd worden door de zonde. Maar ons leven zou geleid worden door de geest die in ons woont. Want wij hebben ontvangen de geest der zoonstelling uit vers 15. En die geest der zoonstelling zou ons leiden bij onze aanstelling tot zonen dan wel, het ontvangen van de erfenis, want dat is de reden waarom God ons heeft doen wedergeboren. Niet om een makkelijk leven te hebben, om makkelijk door het leven heen te fietsen. Verre van dat, de Heer heeft ons zijn geest gegeven, opdat hij ons gelijkvormig zou maken aan hemzelf. En hij is door lijden heen, is hij verheerlijkt geworden. En dat is voor ons idem dito. En wat wij verwachten is onze zoonstelling, onze aanstelling tot zonen. En dat wordt hier ook beschreven als een erfenis, dan wel als heerlijkheid die wij zouden ontvangen. En hoe wij dan zouden leven, ja, dat kan niemand je vertellen. Wat je moet doen, wat goed voor je is, wat niet goed voor je is. Wie zal het zeggen? Dat weet niemand. Dat moet je namelijk zelf weten. En als je het zelf ook niet weet, dan vraag je het aan de Heer. En van de Heer staat dat hij ons zijn geest heeft gegeven en die bidt voor ons. En dat staat in vers 26. Daar staat, desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes zij, dewijl hij naar God voor de heiligen bidt. Hij bidt voor ons. Als wij niet meer weten wat wij moeten bidden, dan weet hij het wel. Alleen er wordt van ons maar één ding verwacht. En dat staat in vers 28. Daar staat, wij weten dat voor degenen die God liefhebben, alle dingen zullen medewerken ten goede. En het enige wat wij in ons leven zouden doen, is de Heer liefhebben. Met geheel ons hart, met geheel ons ziel en met geheel ons verstand. En dat is alles. En God liefhebben, dat is misschien een beetje abstract, maar het wordt al veel tastbaarder als wij zeggen, God is woord, dat zegt de Heer namelijk zelf, en wij zouden dus zijn woord liefhebben. Dat is wat wij zouden doen. Wij zouden zijn woord namelijk lieven. Dan wel, de andere uitdrukking is bijvoorbeeld, wij zouden zijn geboden bewaren. Goedenavond. Wat zeg je?
Is het om 8 uur?
Half 8.
Half 8?
Oh, was je in de war? Nou, geeft niet.
Geeft niet, wat.
Een beetje voor de volgende keer.
Ja.
Nee, ga lekker zitten, zoek een plek. We waren net begonnen met de Bijbelstudie hoor, dus. Je hebt alleen de zingen gemist. Ja, nou je krijgt straks een herkansing.
Dat mag je alleen.
Ja, wij waren in Romeinen 8 vers 28. En er staat dat wij, als wij, dat alle dingen zullen medewerken ten goede voor degene die God liefhebben. En dat is dus wat van ons verwacht wordt. Niet meer, maar ook niet minder. En er staat hier met een paar woorden, maar het is van ontzaglijke betekenis, van ontzaglijke inhoud. Want ik zei al, dat betekent dus dat we zijn woord zouden liefhebben. Betekent dat wij zijn geboden zouden bewaren. En de uitdrukking zijn geboden bewaren betekent niet dat wij netjes volgens de wet zouden leven. Want Johannes, die schrijft dat, Johannes zegt er dan bij, ik zoek het niet op hoor. Maar Johannes die zegt er dan bij, en zijn geboden zijn niet zwaar. En de wet is wel degelijk zwaar, is een juk, zegt Petrus, die nog wij, nog onze vaders hebben kunnen dragen. En zijn geboden bewaren betekent gewoon datgene wat hij ons biedt, dat wij dat zouden bewaren, dat we daaruit zouden leven. Of een andere uitspraak, wij zouden God lief hebben, we zouden de Heer Jezus lief hebben, wat betekent dat? Ja, punt 1, dat we de Bijbel geloven en dat we het altijd serieus nemen. En dat we naar eer en geweten met de Bijbel omgaan. Maar dat betekent in de praktijk van ons leven nog wel meer. Het betekent namelijk ook, bijvoorbeeld wat de Heer Jezus zegt, en het zijn hele sterke woorden. Hij zegt, wie zijn vader of moeder lief heeft boven mij, die komt mij niet toe. En hetzelfde is, wie niet zijn kruis opneemt en mij nawandelt, die komt mij niet toe. Dit is wat de Heer zegt en daar hebben we het maar mee te doen. En dat is niet, ja, dat is niet zwaar. Hoe leg ik dat uit? Is dat zwaar? Ja, misschien is dat zwaar. Dat kan pijn doen, ja zeker. Kan dat pijn doen als je op grond van je geloof mensen in je omgeving verliest? Ja, dat is niet leuk. Maar goed, wij zijn toch tot de conclusie gekomen dat we de waarheid hebben gevonden en dat we in de waarheid willen wandelen. En hoe kan je naar eer en geweten wandelen als je water bij de wijn doet, water bij de waarheid? Als je de waarheid verzwakt. Ik bedoel, dit gaat niet. En er zijn natuurlijk allemaal redenen te bedenken waarom dat toch wel soms in bepaalde gevallen goed is. Dat moet je voor jezelf uitmaken. Maar bovenaan blijft staan dat we de Heer zouden lief hebben. En dat kan ik jullie ook niet opleggen dat je dat moet doen. En zo bedoel ik dat ook helemaal niet te zeggen. Want dat bestaat gewoon niet. Iemand opleggen, jij moet iemand lief hebben, dat bestaat niet. Maar God heeft zijn genade aan ons bewezen. Hij heeft ons die zondaren zijn. Heeft hij doen wedergeboren, heeft hij eeuwig leven gegeven. Heeft hij geplaatst in het licht. Heeft hij zelfs geroepen met een hemelse roeping. En er ligt een hemelse erfenis op ons te wachten. En het is aan ons de keus. Wat willen we? Willen we op een fijne, prettige manier dit leven doorgaan en aan het eind blijft er niks over? Dan verdwijnt alles in de dood. Hout, hooi en stro en dan gaat de fik erin en dan blijft er niks over. Of willen wij de schepper van hemel en aarde dienen, want daartoe zijn wij bekwaam gemaakt. Willen wij hem dienen? Willen wij ons in zijn dienst stellen volledig? En dan kunnen wij bouwen met goud, zilver en kostelijke stenen. En dat zal blijven bestaan. Alles wat gedaan is uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Zo is de situatie nou eenmaal. Ik bedoel, dit is gewoon het evangelie. Dit is de oproep aan alle mensen. Wat wil je? Wil je met de wereld verloren gaan? Die wereld, die schepping, waarover we gelezen hebben in vers 20, die aan de ijdelheid onderworpen is. Wil, de wereld is één grote leugen. Zo is het nou eenmaal. En bij God is het licht, is de waarheid te vinden. En als we bereid zijn ons daaraan te willen onderwerpen, dan heeft dat als gevolg inderdaad dat wij niet alleen eeuwig leven ontvangen, maar dat hij ons zelfs wil doen opgroeien tot zonen en dat wij zelfs delen in zijn erfenis. In vers 32 staat, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar hem maar heeft hem voor ons allen overgegeven, hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? En de gedachte is, God heeft alles aan alle dingen, God heeft alles aan de Heer Jezus Christus geschonken. En er staat dat wat God nu doet is niet één zoon, maar vele zonen tot heerlijkheid leiden. En wat hij wil is vele zonen alle dingen schenken. Daar moet je niet te gering over denken. Ik weet wel, de eenvoudige gedachte is, nou ja, het gaat er maar om of je naar de hemel gaat of dat je naar de hel gaat. Hè, als je, dat is de zelfs onchristelijke boodschap. Als je goed je best doet, ga je naar de hemel. Als je niet goed je best doet, dan ga je naar de hel. Ik bedoel, dat is een dwaasheid. Punt 1, naar de hemel gaan alleen de gelovigen van onze bedeling. Ja, sterker nog, die zijn er al. Dan gaan we het nog moeilijker maken. Maar ik ga het niet al te moeilijk maken. Het gaat er maar om. Het gaat er niet om of we ooit een keer in de hemel komen. Het gaat erom of wij met hem die erfenis zullen ontvangen. Want de Heer heeft een plan met deze wereld en wil ons daarvoor gebruiken. Ja, ook nu, maar ook in de toekomst. Bij zijn wederkomst. Want bij de wederkomst verschijnt Christus samen met de gemeente. De eersteling met de eerstelingen, dan wel het hoofd met het lichaam. En hij zal zijn werk aan deze aarde zal hij voortzetten. En zal een koninkrijk bouwen op aarde. En daar kunnen wij in delen. En als je dat wil, dan hebben we geen richtlijnen, geen wetten en regels die zeggen, nou dan moet je zus, dan moet je zo, moet je leven. Dit mag wel, dat mag niet. Dit hebben wij niet. Sterker nog, daar zijn wij van verlost, want dat is slavernij. En God heeft ons in de vrijheid geplaatst. Dat staat in de Romeinenbrief niet echt heel erg nadrukkelijk, maar in de Galatenbrief des te meer, dat we in de vrijheid gezet zijn. En dat we in die vrijheid de Heer zouden dienen. En dat is een ander woord voor liefhebben. Wij weten dat degene die God liefhebben, degene die God dienen, alle dingen zullen medewerken ten goede. Ja, want je kan wel zeggen dat je God lief hebt. Dat is makkelijk, dat kan iedereen. Toch? Dat is toch niet zo moeilijk? O Heer, ik heb u lief. Ik bedoel, dat is vervelend om te zeggen, maar ik bedoel het niet vervelend. Zie het maar als een waarschuwing om erop te letten. Kijk maar eens hoe vaak mensen zingen dat ze God lief hebben. Maar als je met het woord van God aankomt, dan blijkt dat men dat woord niet lief heeft. In vele gevallen, en er zijn altijd uitzonderingen, Godzijdank zijn er uitzonderingen, maar in vele gevallen roept men het wel, maar als je met de Bijbel aankomt, is er meestal totaal geen interesse. Terwijl dit het levende woord is. Waaruit kennen wij de Heer Jezus Christus? Alleen uit de Bijbel. En men zingt over de Heer Jezus Christus, maar interesse in de Bijbel is er niet. En als wij God dus willen liefhebben, dan gaat dat alleen door middel van zijn woord en wat daaruit voortkomt. En dat is heel veel hoor. Dat is ook niet alleen af en toe keer naar een Bijbelstudie gaan en dat is het dan en doe ik theoretische kennis op. Nee, het verandert je leven. Het verandert wie je bent. De Heer doet ons wedergeboren worden. Hij geeft ons nieuw leven. Hij maakt woning in ons door middel van dat woord. En dat gaat niet op een andere manier dan via dat woord. Dat is nou eenmaal zo. Via dat woord doet hij zijn werk. En hij doet zijn werk niet van buitenaf naar ons toe, maar hij doet zijn werk van binnenuit. Hij heeft ons zijn geest gegeven. Die geest zal ons leiden. En de bedoeling is dat die geest in ons leven de ruimte krijgt. En hoe we dan moeten leven, ja nogmaals, dat kan niemand je vertellen. Dat moet je zelf uitmaken. Dan moet je zelf je beslissingen innemen. En wat zo mooi is aan vers 28, is dat er dus maar één ding belangrijk is. In essentie is er maar één ding belangrijk. Want hier staat niet, wij weten dat voor alle christenen alle dingen zullen medewerken ten goede. Daar staat het niet. Er staat zelfs niet dat voor alle oprechte christenen of dat voor alle wedergeboren mensen alle dingen zullen medewerken ten goede. Nee, dat staat er niet. Er staat voor degene die God liefhebben. En als je alles bij elkaar neemt, dan komt het maar op één ding neer. Heb je de Heer lief? Dat is waar het op aankomt. En dat is wat de Heer tegen Petrus zei. Heb jij mij waarlijk lief? En Petrus, want die had zich eerst bleek uit zijn daden, had hij de Heer verloochend. En toen vroeg de Heer, heb jij mij lief? Ook drie keer. Drie keer verloochend en daarna vroeg de Heer drie keer, heb jij mij lief? En Petrus zei drie keer, ja. En Petrus zei drie keer, dat weet u Heer, dat dat zo is. Dat was zo, oprecht. En toen kreeg hij daarin ook een opdracht en een taak. En Petrus zijn leven is ook geen lolletje geweest. We weten er niet zoveel van. Petrus schrijft in zijn brieven geregeld over lijden. In Handelingen komt hij een aantal keren naar voren. En daar blijkt dat hij nogal wat lijden te verdragen heeft gehad. En we weten, niet uit de Bijbel, maar uit de ongewijde geschiedenis, weten we dat Petrus gekruisigd is. En het verhaal is zelfs dat hij niet gekruisigd wilde worden als zijn Heer. En toen zei hij, laat mij dan maar ondersteboven kruisigen. Of dat klopt, weet ik niet. Maar, nou ja, goed. Voor wat het waard is. Omdat hij de Heer lief had. Omdat hij wist dat er een erfenis op hem wachtte. Dat is eigenlijk het eenvoudige kinderliedje. Gods weg is de beste altijd. En dan gaat het over woeste paden. En dan ga je helemaal de mist in. En ook, dat maakt niks uit. Gaat maar om één ding. Heb je de Heer lief? En wat een ander daarvan zegt, ja, dat zegt een ander ervan. Dat moet een ander weten. Ik bedoel, wij hoeven geen eer van mensen. We hoeven geen eer van elkaar. We zouden eer van onze hemelse Vader verwachten. En daarom zouden wij in gemeenschap met Hem in de eerste plaats leven. En als het daarna ook met broeders en zusters is, dan is dat natuurlijk fantastisch. Maar de belangrijkste relatie in ons leven is de relatie met de Heer. En als wij de Heer oprecht lief hebben, dan weten wij dat alle dingen, nou dat weten wij, ja dat weten wij, wij hebben de belofte hier zwart op wit, dat alle dingen medewerken ten goede. En de vraag is dan misschien, wat is het goede? Dat is in ieder geval een goede vraag. En het antwoord, hebben we het hele hoofdstuk al gevonden, en het antwoord is namelijk, het goede is het feit dat wij opgevoed worden van kinderen naar zonen. Want wij zouden uiteindelijk de zoonstelling verkrijgen. En wij zouden dus opgroeien. En jullie weten ook hoe het is met opvoeding. Opvoeding is ook geen lolletje. Nee, soms moet je je kind wat aandoen. Voor zijn eigen bestwil. Wel, dat is zo. En wij zijn dan volwassenen naar het vlees, maar als gelovigen blijven wij ons hele leven lang kinderen van God, totdat wij uiteindelijk aangesteld zullen worden als zoon. Wij zouden altijd bereid zijn om ons te laten opvoeden. We zouden nooit kunnen zeggen, nou heeft de Heer me genoeg opgevoed en nou weet ik precies hoe het in elkaar steekt en nou weet ik wie ik ben en ik heb nou alles wel geleerd. Dat geloof ik niet. Ik geloof dat de Heer met onze opvoeding niet klaar is in dit leven. En voor ons als kinderen Gods is er dus maar één ding, ons onderwerpen aan die hemelse Vader. Hij weet wat wij nodig hebben, hij weet wat goed voor ons is. Ook al weten wij dat soms niet en zien wij dat ook niet.
Ben het er niet mee eens.
En soms ben je het er niet mee eens. Dat kan ook nog. Maar Gods weg is de beste. En dat, ja, met gebaren, hè, met gebaren. Ja, Gods weg, zo ging het, hè, is de beste. De beste altijd, ja, zo is het. Ja. Ja, ik bedoel, dat is zo. Ja. En alle dingen zullen dus medewerken ten goede, zullen namelijk bijdragen aan onze opvoeding. En zal dus leiden tot die zoonstelling, tot die aanstelling tot zonen. En als er staat dat alle dingen zullen medewerken ten goede, dan is het natuurlijk erg voor de hand liggend dat juist de slechte dingen in ons leven medewerken ten goede, want dat de goede dingen medewerken ten goede, dat is zo logisch als ik weet niet wat. Maar juist de slechte dingen, de dingen waarvan andere mensen zeggen, ja, maar dat heb je ook helemaal verkeerd gedaan en je had dat ook anders moeten doen. Ja, dat kan wel zijn. Jij bent toch eerlijk en oprecht geweest naar de Heer? Wat is dan het probleem? We zouden elkaar toch niet veroordelen? We hebben allemaal onze eigen Heer. Maar er komt nog, dat is Romeinen 12 of 13 of zo. Daar staat, we zouden elkaar niet veroordelen. Nee, want we hebben allemaal onze eigen Heer. We hebben allemaal zelf rekenschap af te leggen. En dat hoeven we niet van een ander te doen. Zouden we alleen voor onszelf doen. En dat is de mooiste boodschap die er is. Het is ook een boodschap die met zich meebrengt dat je zelf verantwoordelijk bent voor wat je doet. Dat je nooit kan zeggen, nou ik heb het gedaan omdat iemand anders tegen mij zei dat dit wel het beste voor mij kon zijn. En dan kan je altijd nog iemand anders de schuld geven als het misgaat. Maar als we eerlijk en oprecht zijn, hoeven wij niemand de schuld te geven als het verkeerd gaat. Dan hoeven wij alleen maar aanspraak te maken op Gods belofte en zeggen, Heer, ik heb u lief. Dus ik ben ervan overtuigd dat alle dingen zullen medewerken ten goede. Maar er is dus maar één voorwaarde en dat is God liefhebben. En dat betekent dus eerlijk en oprecht zijn. En dat gaat om het praktische leven, maar dat gaat ook zelfs over theoretische kant, dat vind ik zo'n rare uitdrukking altijd. Leerstellige zaken. Je weet wel, dan gaat het over de wederkomst van Christus. En zegt een, nou maar ik denk er zus over. En de ander zegt, ik denk er zo over. En ik heb er een bijbeltekst voor en ik geloof en daar laat ik het dan bij. En daarna zegt men ook van, ja, maar is het dan allemaal zo belangrijk dat we dat weten? Want dat openbaart de Heer ons toch wel in de toekomst. En dat getuigt niet van veel vertrouwen in de Heer, want de Heer heeft gezegd in 1 Petrus, daar staat dat de profetie, Gods woord, zeer vast is als je schrift met schrift vergelijkt. En de opvatting dat er allemaal maar de Bijbel denkt iedereen toch anders over.
Je kan er anders over denken.
Ja.
Het is niet zo misschien.
Precies. Dat is... Daar kom je voor jezelf toch ook niet meer weg. Door te zeggen, daar kan verschillend over gedacht worden. Dan kan je toch tegen de Heer ook niet zeggen, nou Heer, u zegt wel dat het zeer vast is, maar andere mensen zeggen dat je het allemaal op verschillende manieren kunt uitleggen. Dan heb je toch maar één keuze. Dan heb je toch alleen maar de keuze om tegen de Heer te zeggen, nou, u heeft gezegd, ik ben de waarheid, ik ben de weg, de waarheid en het leven, en de schrift is zeer vast en geen profetie is van eigen uitlegging. En heel de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering. Dan kun je toch niet zeggen van, iedereen zegt maar dat je het op allerlei verschillende manieren kan uitleggen. Dus daar laat ik het maar bij. Dat eindigt, als je zo'n weg ingaat, dat eindigt erbij. Dat je uiteindelijk zegt, als je maar in God gelooft is het wel goed. En of je nou in Jezus gelooft, dat maakt ook niet zoveel uit. Want ja, de moslims geloven toch ook in God en dat is, dat moet dan toch ook wel goed zijn. Zitten zij dan fout en hebben wij het dan goed? Dat is toch ook zo arrogant? De waarheid is arrogant, de Heer Jezus is arrogant. Kan je je voorstellen? Man loopt hier op aarde rond en die zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dat ben ik. Hoezo arrogant? Tuurlijk, dat is arrogantie ten top. Punt 1, wat is er mis mee als het de waarheid is? En punt 2, toen wij in groep 2 zaten, of in groep 3, of in groep 4, toen zei de juffrouw tegen ons, 2 plus 2 is 4. Toen zeiden wij ook niet, nou, maar dat is wel erg arrogant dat u dat zo zegt. Dat is, in feite is het net zo. Ik heb nog nooit een kind gehoord die zei van, nou, maar ik denk daar anders over. Kijk, en dat we niet alles begrijpen, spreek voor zich, daar hoef ik ook heus niet over in discussie. Of wij ooit alles zullen begrijpen, want dan zeg ik bijvoorbeeld, nee, dat zal op aarde sowieso nooit gebeuren. Maar we zouden toch toenemen in kennis van waarheid? Dat kan toch? Ik bedoel, 2 plus 2 is waar, maar dan weet je nog niet wat een staardeling is. Maar dat geeft toch niks?
Ik weet nog steeds niet.
Nou, dan geeft het wel wat.
Ja, bij salamanders heb je staardeling, maar die groeit dan niet terug.
Maar ik bedoel, dat is ook zoiets. Hè? Dan zeg maar, ja, maar de volle waarheid kunnen we toch nooit leren kennen. Dus laat maar zitten. Ik bedoel, met wiskunde toch ook. Ik bedoel, 2 plus 2 is 4 en dan krijg je 2 keer 2. Dat is trouwens ook 4. Voor degene die dat nog niet wist.
Nou, alles is 4.
Ja, alles is 4 bij wiskunde, ja. Maar, ik bedoel, dat ontwikkelt zich toch. Ik vind het een mooie vergelijking, zoals met de schrift ook. Het is gefundeerd op de Heer Jezus Christus, wat hij gedaan heeft in zijn dood en opstanding. Daar komt alles uit voort. Dan kan je het zo zeggen, de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus is 1 plus 1 is 2. En de rest komt daaruit voort. Hoe moeilijk de wiskunde ook is, het komt daaruit voort. Dus al die excuses, daar kom je niet mee weg. Ja, tegenover mij wel hoor. Ik zeg het nu, maar als je 1-op-1 met mij erover in gesprek gaat, dan laat ik je lekker je gang en dan zeg ik daar echt niks over. Dat moet je echt zelf weten. Maar goed, ja, ik zit hier om toch vanuit Gods woord wat te zeggen. En dan is dat de boodschap. En ik wijs jullie dus op je eigen verantwoordelijkheid richting jezelf, maar ook richting de Heer. Heb je hem lief? Maak je niet bezorgd. Als je hem oprecht lief hebt, maak je niet bezorgd. Alle dingen zullen medewerken ten goede. Voor degene, en dan gaan we verder, voor degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. En dan komen we natuurlijk hopeloos in de problemen, want dan is de eerste vraag, maar ben ik naar zijn voornemen geroepen? Hoe weet ik dat ik naar zijn voornemen geroepen ben? Zijn er ook mensen die niet naar zijn voornemen geroepen zijn? Nou, dan stel ik de vraag, waartoe waren wij geroepen? Tot zoonschap, tot zoonstelling. En dat was naar zijn voornemen, want hij heeft dat bedacht, vind ik ook zo'n slecht woord. Hij heeft dat in zichzelf een voorgenomen dan wel. Hij heeft dat van voor de nederwerping der wereld heeft hij dat geregeld. En wie zijn er geroepen tot zoonschap, tot zoonstelling? De kindertjes. Ja.
Degene die God lief hebben.
Ja, maar in essentie de kindertjes, de kinderen Gods. Want alle kinderen God zijn wel degelijk geroepen tot zoonschap. Alleen niet alle kinderen Gods hebben hem ook daadwerkelijk lief. Dat is een minderheid en een grote minderheid. Dat zegt de Bijbel ook zelf.
Grote minderheid.
Ja, grote minderheid. Kan je dat zo zeggen? Ja, toch wel, hè? Ja. Als je dat niet weet, wend er maar aan. De meerderheid van degene die zich christen noemt, die heeft hier niet lief. En dat zeg ik niet om die mensen persoonlijk te veroordelen, maar dat zeg ik ook gewoon omdat Paulus het zegt. Die zegt, ja, velen wandelen anders en die wandelen, heeft hij het over gelovigen. Dan zegt hij, die wandelen als vijanden van het kruis van Christus. En dat is erg, schandelijk zegt hij, maar het is wel zo. En daar hoeven wij ook niet, per se wat mee. En dat betekent ook niet dat wij beter zijn, daar gaat het niet om. Het gaat alleen om dat we daarop verdacht zijn. Daar gaat het om. Want alle kinderen Gods zijn naar zijn voornemen geroepen. En zijn voornemen is inderdaad dat hij ons als eerste gelovigen na de opstanding van Christus, dat hij ons eeuwig leven geeft, maar dat hij ons zelfs een hemelse positie geeft. Dat staat hier in de Romeinenbrief nog niet expliciet, maar wel in de Efezebrief. Maar dat hij ons een hemelse positie geeft, iets wat in het Oude Testament nooit beloofd is aan Israël of de volkeren. Vanuit het Oude Testament is alleen beloofd dat men ooit een keer eeuwig leven zou ontvangen en op een nieuwe aarde terecht zou komen. Weet je wel, wat wordt beloofd aan Israël? Sion en Canaan en het land, dat wordt beloofd aan Israël. En alle mensen, alle gelovigen naar de hemel en alle ongelovigen naar de hel. Dan zeg ik altijd, en straks op de nieuwe aarde dan, wie leeft daar dan op? Ja, daar blijft dan geen categorie meer voor over dan.
Mensen die nog niet in een van de twee zitten.
Ja.
Die dan lezen.
Nee, maar daar is ook zoveel misverstanden over. Want dat voornemen, want dat komt nog terug in het volgende vers staat ook, hij heeft ons tevoren verordineerd, en daar zullen we wel een paar schriftplaatsen van opzoeken. Dat heeft te maken met het plan Gods wat hij gereed had van voor de nederwerping der wereld, en in dat plan lag al de positie van de gemeente opgesloten. Onze bedeling, maar nou ga ik het, nou wordt het wat theologischer, leerstelliger. Onze bedeling is een bedeling die in het Oude Testament nog verborgen lag. En onze bedeling heet ook de bedeling der verborgenheid, onder andere. En vanuit het Oude Testament vind je bijvoorbeeld niet, om het niet al te moeilijk te maken, maar vind je bijvoorbeeld niet de komst van twee messiassen. Nou, twee keer een komst van een messias. Ja, ik zeg twee messiassen, maar dan doen we dat even zo, zijlijn zo. Ik zeg twee messiassen, maar dat komt omdat de Joden hebben een officiële theologie dat er niet één messias, maar twee messiassen moeten komen. Op basis van het Oude Testament. En dat is best goed bedacht, want, of goed bedacht, dat is wel goed, goed gevonden, want in het Oude Testament wordt de Messias beschreven, maar de Messias wordt op verschillende wijzen beschreven. Aan de ene kant als de leidende knecht uit Jesaja 53. Maar aan de andere kant ook als de koning van Jeruzalem en die komt met grote kracht en heerlijkheid. En dan heb je twee verschillende hoedanigheden. De vernederde en de verhoogde. En de Joden hebben ervan gemaakt, nou, er zijn komen twee messiassen, eerst de vernederde en daarna de verhoogde. En dat klopt ook wel, alleen ze denken dat het twee verschillende personen zijn. Maar het is maar één persoon, het is de Heer Jezus Christus in zijn eerste komst en pas zo'n 2000 jaar later in zijn tweede komst. Maar het is dezelfde, dat weten ze dan niet. Maar je kan er wel uit filteren uit het Oude Testament dat er twee verschillende hoedanigheden zijn. En de Joden zeggen dan, er komen twee verschillende messiassen. En ik kan het niet nalaten om te zeggen dat ze die tweede messias, die heet Messias ben David. Dat betekent Messias zoon van David. Want de zoon van David zou een eeuwig koninkrijk hebben over Juda en Israël. En van Sion zal de wet uitgaan. David, de verhoogde, de verheerlijkte met zijn koninkrijk in Jeruzalem. Maar die andere Messias, weet je hoe ze die noemen? Messias ben Jozef. Zeg waar. Messias ben Jozef. Messias de zoon van Jozef. Sommigen zeggen zelfs, ja, Messias de zoon van Ephraim. Dus officiële Joodse lering. En het is zelfs zo sterk dat ze zeggen, ja, die Messias die gaat de 10 stammen van Israël verzamelen. En dat is die leidende knecht. Nou ja.
Maar dat is niet de Heer Jezus.
In hun beleving niet, want die kennen ze niet. En het mooie is dat ze dus toch op basis van het Oude Testament tot zo'n gedachte komen die exact past wat de Bijbel leert over de Heer Jezus Christus. Twee Messias en dan wat twee komsten van dezelfde Messias, maar dan in andere hoedanigheid. Ik bedoel, dat kan. Dat kan je zo over elkaar heen leggen.
Ze moeten allebei nog komen, toch?
Volgens hun moeten ze allebei nog komen, ja. En die leidende knecht, die zou dan ergens in de strijd gedood worden. Dat die moet sterven, dat weten ze ook. En als die dan gestorven is, dan komt daarna de Messias ben David en die gaat het koninkrijk oprichten. Zo'n verhaal hebben ze. Zoiets. Ja, ik vind het prachtig, want het illustreert gewoon exact wat er aan de hand is. Dat inderdaad in het Oude Testament, waarin al die dingen nog verborgen lagen, dat er inderdaad sprake is van een vernederde en een verhoogde. Alleen er blijkt, alleen dat vind je niet echt expliciet in het Oude Testament, er blijkt een hele periode tussen te zitten van zo'n 2000 jaar. En dat weten wij nu. En de vraag is, wat doet de Heer nu? En het antwoord is, al die mensen uit die bedeling, die stelt God ook aan als eerstelingen. En om de typologie van het Oude Testament daarin vast te houden, er wordt er gezegd, al wat de baarmoeder opent is mijn. al wat de baarmoeder voor het eerst opent, al het eerst geborene, is voor mij, zegt de Heer, is mijn eigendom, wordt gezet in de hemel zelfs. Krijgt een verhoogde positie. Met die eerstgeborene is altijd wat. En dat spreekt over onze bedeling. Hoe kwamen we hierop? Ja. Naar zijn voornemen geroepen en tevoren verordineerd. Ja, tevoren verordineerd. De Heer heeft die dingen, had het al vastleggen van voordat hij zijn werk aan Adam begon. En in het Oude Testament ligt het verborgen. Je leest er zo overheen. En in het Oude Testament, zoals gezegd, is het niet systematisch. Gaat het van het ene op het andere moment, of van het ene op het andere gaat het zo over. En je denkt, waar gaat dit over? En het makkelijkste voorbeeld is natuurlijk, uit mijn hoofd, dat is volgens mij Jesaja 61. Daar wordt gesproken over de dag der genade en de dag der wraken onze Gods. In één zin. En de Heer Jezus geeft de toelichting op in Lucas 4 en zegt, nou ja, die dag der genade die is gekomen. En dat leest hij voor uit Jesaja 61. Als het 61 is, weet ik niet zeker hoor. Maar dat leest hij voor, de dag der genade. En dan stopt hij met lezen. Doet hij het boek dicht. En dan zegt hij, heden is deze schrift in uw oren vervuld. Omdat de dag der wraken onze Gods was iets dat lag nog in de toekomst. Maar in het Oude Testament is het één zinnetje. Er staat misschien een komma tussen, maar meer niet. Dus in het Oude Testament ligt dat verborgen. Over welke tijd gaat dit? Dat is altijd het probleem in het Oude Testament. En wij hebben het Nieuwe Testament om die dingen in het Oude Testament wat duidelijker voor te stellen. Dat we weten over welke tijd het gaat. Waar spreekt de profeet over? Zelfs Jesaja 53, weet je wel, het lam dat ter slachting wordt geleid. Daarvan zeggen inderdaad sommige Joden dat is de Messias, maar er zijn ook Joden die zeggen nee hoor, dat is het volk Israël. En dat het niet 100% duidelijk is dat het over de Messias gaat, dat blijkt zelfs uit de Bijbel. Want als we daar Filippus vinden met de kamerling. Die kamerling die had zich zo'n boekrol van Jesaja had hij betaald, had hij gekocht in Jeruzalem. Toen reed hij naar huis op zijn... Nee, dat was Willem. Oh. Willem zat... Willem toch? Willem Holleder op de scooter. Maar die zat op zijn paard en wagen, hè. Ging niet terug naar op zijn wagen, ja. Romantisch maken, hè? Dat is mooi. Reed terug naar Afrika. Want het was een Ethiopiër toch, hè? Ja, Moorman, Ethiopiër. En dan reed hij terug en toen las hij de boekrol van Jesaja. En gelijk een lam dat stom is voor zijn scheerders. Of gelijk een lam zijn mond niet open doet. Leest hij dat zo. En dan voegt Filippus, die voegt zich bij hem. En dan zegt hij, ja, over wie zegt de profeet dit? Was dus niet eens daar, over wie gaat dat? Gaat het over wie gaat dat? Ja, dat gaat over de Messias. Oh, het moet dus geopenbaard worden. In het Oude Testament is het verborgen, maar het moet geopenbaard worden. En dat gebeurt in het Nieuwe Testament. En om terug te komen bij Romeinen 8. Onze bedeling, waarin de Heer zich een gemeente van eerstelingen verzamelt, die bedeling is in het Oude Testament verborgen. En wat de Heer nu doet, is ons promoveren naar de hemel en zich aan de Zoon gelijkvormig maken. Hij heeft niet één zoon geroepen, maar hij roept vele zonen tot zich. En dat mogen we dus zien als een bevoorrechte positie. Dat is ook niet op grond van verdiensten, maar het is Gods werk en Gods heilsplan zoals hij het tevoren verordineerd heeft. En dat plan, daar krijgen wij deel aan op grond van geloof. Want het is niet zo, want dan hoop ik dat duidelijk te maken, als er staat aan het einde van vers 28, degene die naar zijn voornemen geroepen zijn, dat voornemen gaat niet over wie hij wel kiest en wie hij niet kiest. Dat heeft hij niet voorgenomen. Dat heeft hij ook niet bedacht. Dat heeft hij ook van tevoren niet vastgesteld. En zelfs als er staat in vers 29, want die hij tevoren gekend heeft, dat gaat wel degelijk over ons als gelovigen. Heeft hij ons dan tevoren gekend? Ja, oké, tuurlijk heeft hij ons van tevoren gekend. Maar wat betekent dat? Dat betekent dat Gods plan vastlag van voor de nederwerping der wereld, zoals het op andere schriftplaatsen heet. Hij heeft ons tevoren gekend. Die heeft hij ook tevoren verordineerd, tevoren aangesteld, geordineerd of verordineerd, den beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn, dan wel te worden. De gelovigen uit onze bedeling zijn tevoren verordineerd aan het beeld Gods, het beeld van Gods zoon gelijkvormig te worden. Dat heeft God zo vastgesteld. En dat staat niet alleen hier, want dit is wel mooi. Hier in Romeinen komt het pas in hoofdstuk 8. En de Efezebrief opent eigenlijk waar de Romeinenbrief hier stopt. En dat is belangrijk om te zien, omdat de Efezebrief gewoon verder gaat waar de Romeinenbrief hier zo ongeveer ophoudt. En dat wil ik dus ook even doen in Efeze hoofdstuk 1. Want in Efeze hoofdstuk 1 vers 3, daar begint Paulus verder niks uit te leggen. Die begint gewoon waar hij in de Romeinenbrief ophield. En daar zegt hij, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met elke, alle staat er, in ons Nederlands is dat elke, want er staat niet alle geestelijke zegeningen, staat elke geestelijke zegening. Elke geestelijke zegening, en hierna worden ze ook opgesomd, de geestelijke zegeningen, elk apart. Hij heeft ons gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel, in Christus, gelijk hij ons uitverkoren heeft voor de grondlegging der wereld. Nederwerping der wereld moet er staan, hè? Maar goed, daar gaat het me nu niet echt om. Maar wat ik las staat er ook niet, hè? Er staat gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de nederwerping der wereld. En dat is een groot verschil, want als je gewoon leest hij heeft ons uitverkoren voor de nederwerping der wereld, dan krijg je de leer der uitverkiezing. En de leer der uitverkiezing zegt dat God weet, of God kiest wie er tot geloof komt en God kiest wie behouden wordt. En als je niet uitverkoren bent, dan kan je niet tot geloof komen. Of als je niet uitverkoren bent, dan kom je niet in de hemel. Dus je moet wel uitverkoren zijn om in de hemel te komen.
Anders heb je pech.
En anders heb je pech. En je kan er ook niks aan toedoen en niks aan afdoen, want het is Gods uitverkiezende genade. Ja, en die dingen staan, kijk, die termen staan wel vaak in de Bijbel, hoor, over die verkiezing.
Dus Romeinen 9.
Romeinen 9, ja, daar kom ik.
Een beetje door,
ja, dan gaan we het nog moeilijker maken, maar dat doe ik zo lang mogelijk niet, want het wordt zo moeilijk voor mezelf. Nee, gekheid. Maar dat klopt, daar staat het ook. En dan wordt het nog moeilijker. En waarom het daar, om dat nog even snel te zeggen, waarom het daar nog moeilijker wordt, is omdat het daar überhaupt niet gaat over onze persoonlijke zaligheid. Dat gaat over Gods verkiezing van volkeren. Maar goed, dat ga ik heel erg benadrukken als we aan Romeinen hoofdstuk 9 beginnen. Want anders gaan we daar de mist in. Maar goed, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de nederwerping der wereld. Want hij was uitverkoren. Hij was het lam dat geslacht is van voor de nederwerping der wereld. Hij is degene van wie gezegd wordt, in het begin des boeks is van mij geschreven. En het is heel simpel. Wil je uitverkoren zijn, dan moet je zorgen dat je in hem bent. Hoe doe je dat? Tot geloof komen. En dat doe je zelf. Je komt tot geloof en dan ben je in hem. En dan ben je in één keer uitverkoren van voor de nederwerping der wereld. Want al onze zegeningen zijn de zegeningen van de Heer Jezus Christus. En hij geeft zijn leven en zijn zegeningen aan wie hij wil. Ik bedoel, het is als een leeg glas. Je hebt één kan met water. Dat stelt dan bij wijze van spreken de Heer Jezus Christus voor. En die wil wel inschenken hoor. En die schenkt altijd maar door. Weet je wel, dat is zo'n bron die altijd maar doorgaat. En de vraag is gewoon, ben je bereid om je holle vatje eronder te zetten?
Kruikje van Sarah.
Ja, ben je bereid om je kruikje eronder te zetten? Je leven, want dat is toch een kruik, een ademvat? Nou, dan zet je hem eronder, dan vult hij jou. Dan is hij in jou, maar dan ben jij ook in hem. Ben je namelijk verbonden met hem. En dan heb je deel aan zijn uitverkiezing. En vers 5 zegt het ook. Die zegt namelijk met dezelfde woorden als uit Romeinen hoofdstuk 8. Die zegt, die ons tevoren verordineerd heeft tot zoonstelling. Door Jezus Christus in zichzelf naar het welbehagen van zijn wil. En wat was zijn wil? Zijn wil was dat een ieder die gelooft niet eeuwig leven ontvangt, maar met Christus dezelfde positie deelachtig wordt. De positie namelijk van een zoon. Positie van erfgenaam van alle dingen. En dat is niet niks. Ik weet niet hoe ik met andere woorden dat zo sterk moet zeggen om het duidelijk te maken. Het is
het heelal,
ja.
Heelal.
Ja, ja, dat is wat letterlijk de Griekse woorden inderdaad betekenen. Heel en al. Ja, tapanta. Heelal. Maar nog een keer vers 5 van Efeze 1. Die ons, en dat is gewoon ons als gelovigen. Wij zijn tevoren verordineerd. Ook niet om eeuwig leven te ontvangen. Dat is allemaal zo zwak. Dat heeft hij niet voor ons bereid. Hij heeft voor een ieder die in onze bedeling tot geloof komt, heeft hij bereid om tot zoon te worden aangesteld. En dan kan je nog, als je het nog vervelend wil, dan ga je de andere kant op met je gedachten. En dan zeg je, nou, hij heeft ons tevoren verordineerd tot zoonstelling. Dat komt dus wel goed. Dan zeg je, ik ben een kind van God. Hij heeft ons tevoren verordineerd tot zoonstelling. Dus ik word in de toekomst aangesteld tot zoon. Er is niks om me zorgen over te maken. Want hij heeft het toch tevoren verordineerd. Hij heeft het toch vastgesteld.
Verordineerd, dat betekent
wat
anders.
Ja, wat zeg je?
Voorbestemd.
Voorbestemd betekent het. Ja.
Ja,
tevoren de bestemming bepaald. Alleen, God kan wel van tevoren de bestemming bepalen. Maar als wij niet bereid zijn om er naartoe te lopen.
Ordineren is toch ook iemand roepen bij je laten zorgen die bij je komt.
Dus iemand tot jezelf.
Iemand tot je laten komen.
Iemand tot orde.
Als diegene dat dan niet doet, dan niet. Maar.
Precies. Dat is hetzelfde. Alleen, sommigen die niet bereid zijn om uit geloof te leven, die zeggen, oh, maar die zoonstelling, dat komt wel goed, want we zijn tevoren toch verordineerd. En Gods plan, dat gaat toch nooit verkeerd?
Alles komt goed.
Alles komt goed. En dan is het antwoord, als wij de Heer lief hebben, dan zullen alle dingen medewerken ten goede, dan komt het ook goed. Dat is het antwoord. En als je niet de Heer lief hebt, dan komt het niet goed met de zoonstelling. En dat is niet Gods schuld, want God had ons tevoren verordineerd tot zoonstelling, maar wij waren niet bereid om de loopbaan te lopen. En zo wordt het met name in de Hebreeënbrief voorgesteld. Als je het niet doet, nou dan niet, maar dan heb je geen erfenis, krijg je vreselijk spijt van, maar je hebt een eigen keus. Een vrije wil gekregen. Heeft de mens een vrije wil? Ja, de mens heeft in bepaalde mate een vrije wil. Ook niet volledig. Ja.
Je kan wel zeggen, ik wil niet eten. Maar ja, nou hou je me zo
lang vol. Nee, nee. vrije wil. Als ik daar denk over, hebben wij een vrije wil? Nee. We kunnen maar twee heren dienen. Of we dienen de tegenstander. Of we dienen de Heer Jezus Christus. En je kan wel denken dat je een vrije wil hebt. En je kan denken, oh, ik bepaal zelf wat ik doe. En zo autonoom zijn als ik weet niet wat. Je bent in de macht van de tegenstander, hoor. Dus hoezo vrije wil? Ongelovigen worden gewoon door de tegenstander gebruikt. Dat weten ze zelf niet. Maar daarom is het wel zo.
Zelfs God kan ongelovigen gebruiken.
En zelfs God kan ongelovigen gebruiken, ja, ja.
Als een gelovige het nodig
heeft. Dus vrije wil. Nou, ik ga het niet al te filosofisch op in. Wij hebben een eigen keuze in het leven wie wij willen dienen. Willen wij de God deze eeuw dienen? Of willen wij de schepper van hemel en aarde dienen? En die keuze is aan ons. En als wij oprecht kiezen, dan leidt hij ons zoals hij beloofd heeft. En dan komt het allemaal goed. En dan zullen inderdaad alle dingen medewerken ten goede. Voor degene die hem lief hebben. Maar we gaan eerst pauzeren. In vers 29 waren wij. Waar staat die hij tevoren gekend heeft. En dat gaat over ons als gelovigen, als gemeente. Daarvan staat, die heeft hij ook tevoren verordineerd. Tevoren dus de bestemming bepaald. En de bestemming is, den beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn dan wel te worden. Wij zouden namelijk, ik zit aan de uitdrukking, what would Jesus do, te denken. Weet je, dit komt wel omhoog natuurlijk, want wij zouden het beeld zijn zoonsgelijkvormig worden. Ja. Ik ken nog wel een variant. Maar dat doen we na die tijd. Maar dat is wel de route er naartoe, ja. Alleen de uitdrukking, what would Jesus do? Het is wel een goede uitdrukking. Het is goed om ons af te vragen, wat zou de Heer Jezus doen in bepaalde situaties? Alleen, weet je wat het probleem is? De meeste mensen die kennen de Heer Jezus niet uit de Bijbel. Die hebben echt een zelfbedacht Jezusfiguur. En die schrijven hem allemaal eigenschappen toe die hij in de Bijbel absoluut niet heeft. Dat is nou eenmaal zo. Lees de evangelie maar door en je zal zien inderdaad dat de Heer Jezus arrogant is, recht door zee, lomp, ja, ja. Als er moeilijke vragen gesteld worden, gaat hij geen antwoord geven op de vragen, stelt hij gewoon nog een moeilijkere vraag terug. Nou ja, dat gebeurde en dat is de Heer Jezus en denk zelfs dat wij daar nog een te gematigd beeld van hebben. Denk als we dat werkelijk tot ons door laten dringen wie hij was, stil en we versteld staan, dat hij was wie hij was.
Als je erbij was geweest, dat je daar een band aanstond.
Nou, precies. Precies. Moet dat nou? Is dat provocerende gedoe? Altijd op Sabbat, maar...
Dat heeft zo'n jongen toch niet nodig.
Dat ken ik niet, maar goed. Oh, sorry, dat ken ik niet.
Meisje met eierstokken.
Maar, ja. Het is toch gewoon provocerend op Sabbat. Ja, en dan genezen op Sabbat. Zouden wij ook doen dus. Nee, dat zouden wij niet doen. Maar om maar aan te geven, ja, hij deed het provocerend. Dat soort dingen.
En ook nog gullig, dan geneest hij er eentje, de rest van het ziekenhuis gaat hij liggen.
Bijvoorbeeld, ja. Ja, ja. Nou ja. Maar goed, dat is meer het praktische leven. En de andere kant van het verhaal is, dat is voor ons misschien wat makkelijker te begrijpen, is dat als hij geslagen werd, dan sloeg hij niet terug. Hij was vergevingsgezind, ook tegenover zijn vijanden. Hij zei, vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En dus praktiseerde hij ook, zegend degene die u vervolgen of die u vervloeken. En dat zou onze houding ook zijn. En dat zou ook niet al te moeilijk moeten zijn. Want wat hebben wij te verliezen? Helemaal niks, want wij hebben alles al verloren en wij wandelen aan zijn hand. En de Heer zegt, maar dat is ook in de Romeinenbrief een paar bladzijden verder, er staat, hoef je niet geen wraakgevoelens over te hebben. Word je onrecht aangedaan, geen probleem. De Heer zegt, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden. Het zal rechtgezet worden. En dat is onze loopbaan die ons zo voorgesteld wordt. En uiteindelijk zouden wij inderdaad den beelde zijn zoons gelijkvormig worden. Is dat ook in lichamelijke zin? Want het is het beeld van zijn zoons. Beeld zijn zoons. Ja, dat zal ook in lichamelijke zin zijn, maar daar gaat het niet zozeer om. Wij zullen ook een verheerlijk lichaam krijgen. Ja. Maar is het net zo verheerlijkt als zijn verheerlijkte lichaam? Want daar zijn nogal gradaties in. Het beeld, het woord beeld trouwens, is veel meer dan alleen een beeld. Het is image, een imago van iemand. Iemands reputatie, wie iemand is in wezen namelijk. Het gaat niet om de buitenkant, maar wie iemand in zijn diepste wezen is. En daaraan zouden wij ook gelijkvormig worden aan hem. En in de toekomst dus ook als zoon worden aangesteld, want daarom staat er het beeld zijn zoons, want wij worden ook tot zoon gesteld. En daar heb ik een aantal schriftplaatsen van, ik wil er wat snel doorheen. Dat is in Colossenzen hoofdstuk 3 vers 10, waar diezelfde dingen zo ongeveer staan. Colossenzen 3 vers 10. Dan gaat het over de oude mens, onze oude natuur, Adam, in ons, die wij zouden afleggen. En wij zouden aandoen de nieuwe mens, maar de nieuwe mens, dat is de Heer Jezus Christus. Het hoofd van de nieuwe schepping. Hebben we in Romeinen behandeld, want in hoofdstuk 5 gaat het daarover. Adam, het hoofd van de oude mensheid, en Christus, het hoofd van de nieuwe mensheid. En in Colossenzen 3 vers 10 staat, en aangedaan hebt, dat hebben wij al, maar de bedoeling is dat die nieuwe mens, dat Christus in ons ontwikkeld wordt. In essentie hebben wij zijn leven ontvangen, maar zoals het met het natuurlijke leven ook is, het moet gevoed worden en moet groeien. En aangedaan hebt de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis. En kennis betekent niet alleen informatie, maar kennis betekent ook gemeenschap hebben met. Je hebt kennis aan een meisje. Dat zeggen ze waarschijnlijk in België dan vast nog. Daar lopen ze achter. Yes. Ja. Dan zeggen ze ook, ik zie u graag. Dat is een mooie uitdrukking. Ik zie u graag. Dat betekent niet, ik mag graag naar je kijken. Ik zie u graag. Dat is eigenlijk is het gewoon, ik hou van je. Dat is wat het is. Ik zie u graag. Maar dat is gemeenschap. Zien is ook gemeenschap. Staat in de Bijbel, staat er ergens, als je de liefde niet hebt, dan zou je de Heere niet zien. Staat er. Maar dat betekent, dan zou je geen gemeenschap met hem hebben. Dan heb je geen deel in de praktijk van je leven aan hem. Als je niet hem nawandelt, dan weet je ook niet hoe hij zijn leven ervaren heeft. En vernieuwd worden tot kennis betekent, aan de ene kant betekent wel degelijk qua kennis van de schrift en kennis van hem. Maar des te meer wij over hem weten en des te meer wij van hem geloven, des te meer gemeenschap wij ook met hem hebben. En die nieuwe mens zou vernieuwd worden tot kennis naar het evenbeeld, daar heb je het woord beeld, het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft. En in Christus is geen Griek, geen Jood, geen besnijdenis, geen voorhuid, geen barbaar, geen skiet. Geen skiet? Nee, ook geen skiet. Het is de enige keer dat de skieten in de Bijbel voorkomen. Geen dienstknecht en geen vrije, dat bestaat niet in Christus, maar Christus is alles en in allen. Die nieuwe mens in ons. Alleen zijn beeld in ons. Nou ja, en verder staat nog hoe dat er zo ongeveer uitziet. Hè? Maar goed, daar ga ik dan ook niet verder op in. Maar hier staat ook dat wij het evenbeeld zouden worden van de Heer Jezus Christus. Heb ik nog meer schriftplaatsen over dat wij het beeld van God zo gelijkvormig zouden worden? Ik dacht het wel. Nou, precies zo hier niet staan. Nee, ik heb nog wel andere schriftplaatsen waar gesproken wordt over dat het werk wat de Heer Jezus Christus nu doet, dat niet alleen die ene zoon tot zoon wordt gesteld, maar dat God vele zonen tot heerlijkheid leidt. Maar die heb ik volgens mij de laatste keer al wat vaker opgezocht. Dat is Hebreeën hoofdstuk 2 vers 10. Dus ik noem hem nu alleen maar even en dan kan je dat alsnog zelf nazoeken. Hebreeën hoofdstuk 2 vers 10, waar staat dat God nu vele zonen tot de heerlijkheid leidt. En over 2 weken in Esbeek gaan we het hebben over het vaderhuis. Nee. Dus denk je, hé, dat is heel wat anders. Nee, dat is precies hetzelfde. En daar moet ik dus nu automatisch aan denken. Johannes 14 vers 1, daar staat, uw hart worden niet ontroerd. Uw lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. En dan zegt de Heer Jezus, een bekende uitspraak, in het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zal ik het u gezegd hebben. Als het niet zo was, had ik het u gezegd. Wat is dat voor een uitspraak? Wat is dat een vreemde uitspraak? Elvis Presley zingt erover, hè? In my father's house. In my father's house. Yeah.
Are many mansions.
Are many mansions, ja. Yeah. Maar, ja, daar kom ik nu zo op. In het huis mijns vaders zijn vele woningen, anderszins zo zou ik het u gezegd hebben. Als het niet zo was, had ik het u gezegd. Wat is er voor een vreemde uitspraak? Wij denken, ja, tuurlijk, want het is het huis van de Vader. En hè, als je gelooft, ga je naar de hemel en dat gaat via de Heer Jezus Christus. Maar die hemelse positie, wat wij vanzelfsprekend vinden, maar niet weten wat het inhoudt. Die hemelse positie was verborgen in het Oude Testament. En de Heer zegt, ik ga naar mijn vader. Hij zegt, maar ik zal je eens wat vertellen. Jullie ook. Er staat, er zijn vele woningen, zoals er in Hebreeën 2 staat. Vele zonen worden tot heerlijkheid geleid. En dan zegt hij ook, ik ga op tot mijn vader en ik ga heen om uw plaats te bereiden. En ik kom weder om u tot mij te nemen. En dan denken wij dat het gaat over de wederkomst. Ja, in de toekomst komt de Heer om ons op te nemen bij de opname van de gemeente. En dan worden wij ook gezet in de hemel. Maar daar gaat het dan niet over. Want het gaat erover dat de Heer zegt, in het huis van mijn vader zijn vele woningen. En hij zegt erbij, en de weg weet gij. En waarom moet je een weg weten? Om hem te bewandelen uiteraard. En dan zegt, ja, de weg weet gij. Hoezo? Hoezo zullen wij de weg weten? Ja. En wie vroeg, dan kan je het goed onthouden door het volgende. Wie vroeg dat? Weet gij de weg? Wij weten de weg niet. Wie zei dat? Hoe zullen wij de weg weten? Nee. Thomas. Wat is de bijnaam van Thomas? Nee, ja. Ja ook. Ja, dat is de bijnaam, ja. Maar zijn andere naam is Didymus, en dat betekent tweeling, en Thomas is dus Tom, en 2 keer de Tom is Tom, en die weet de weg.
Ik vind ezelsbruggetjes toch net wat moeilijker
dan... Nee, ik vraag me nog steeds af of ze het er vandaan hebben.
Tom.
Ja, ik... Die weten weg. Hoe zullen we de weg weten? Vraagt Thomas. Hey, Didymus, Tom, ja. Maar dit is vaker zo met bepaalde titels van bepaalde producten of zo. Er zit wel eens wat achter. Ja. Maar goed.
Finish oxidation.
Ja. Maar goed, dat kan je onthouden. Maar waar het om gaat is, wij zouden die weg ook gaan. Direct al, want de Heer zegt later ook van ja, waar ik ben, dan wel waar ik heen ga, ik wil ook dat zij daar zijn. Namelijk in het vaderhuis. Die positie zouden wij nu al innemen. Niet pas in de toekomst, maar de Heer heeft nu vele woningen voor ons al bereid. Want veelal weet men niet, wat doet de Heer eigenlijk nu in de hemel? Ja, ons plaats bereiden. Nou, dan is hij wel lang bezig.
Ja, wel een hele mooie plaats dan.
Ja. Maar ons plaats bereiden. Maar die plaats is al bereid. Dat is wat de Hebreeënbrief zegt over diezelfde weg. Dat er een verse en levende weg is tot in het heiligdom. En dat is de hemel zelf, staat erbij. Staat er gewoon bij. En die weg zouden wij bewandelen. Dus dan vind je toch de hemelse positie van de gemeente in het Oude Testament. Want het is ontleend aan de typologie van de hoge priester die ingaat in de tabernakel. Tot achter het voorhangsel. En als het voorhangsel scheurt, breekt het nieuwe verbond aan, maar het blijkt ook een type te zijn van de hemel zelf. Het heilige der heiligen, de plaats waar God woont. Dus typologie staat allemaal in de Hebreeënbrief. Maar goed, ja, er zijn vele woningen in het vaderhuis. Dat was niet verwacht. De verwachting was meer, nou, als de Messias daar komt, dan gaat hij zijn koninkrijk oprichten. Maar dat deed hij nog niet op aarde, dat deed hij eerst alleen in de hemel. Nou ja, goed, daar vind je dus ook vele zonen, dan wel vele woningen. Nou, terug dan maar naar Romeinen hoofdstuk 8. Waar dan in vers 29 nog staat dat wij den beelde zijn zoons gelijkvormig zouden worden, opdat, met als doel namelijk, dat hij de eerstgeborene zij, dat hij de eerstgeborene is, onder vele broederen. Dat betekent te midden van vele broederen, dan wel in vele broederen. Dat woord wat hier vertaald wordt met onder, dat wordt normaal gewoon vertaald met in. Als er in Efeze 1 staat dat wij zijn in Christus, dat wij deel hebben aan Christus. Daar staat daar in Christus, maar dat is hetzelfde woord wat hier vertaald wordt met onder. En dat komt omdat er een meervoud volgt hierna. Maar het is hetzelfde woord en het betekent dus dat hij als één geheel met vele broederen de eerstgeborene zou zijn. En dat hij dus de eerstgeborene is te midden van vele broederen. Te midden van vele andere eerstgeborenen. Dit sluit naadloos aan bij wat we gelezen hebben in vers 17 van ditzelfde hoofdstuk, waar stond: indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van, dan wel met, Christus. Wij zijn mede-erfgenamen. Hij is de erfgenaam, maar wij zijn mede-erfgenamen. Hij is de eerstgeborene. En wij zijn de eerstgeborenen. Wij zijn, zegt de Hebreeënbrief, een gemeente van eerstgeborenen. En dat gaat dus over precies hetzelfde. Sterker nog, in Hebreeën hoofdstuk 2 vers 10, in die versen daarop, daar wordt zelfs weer verwezen naar het Oude Testament. En daar staat dan, dat in het Oude Testament al staat, ik zal uw naam verkondigen te midden van vele broederen. Of in een grote gemeente. En er wordt in het Oude Testament de positie van de gemeente dus toch al beschreven. Wat zou de Heer doen na zijn opstanding? Hij zou zijn koninkrijk opbouwen, ja, maar niet direct. Hij zou de lof Gods, de eer Gods, het woord Gods verkondigen te midden van vele broederen. Lees Psalm 22 maar eens. Dat is die lijdenspsalm, die begint met: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing. En dan wordt het lijden van de Heer Jezus beschreven, en er wordt daarna beschreven hoe hij zou opstaan uit de dood. Ja, met beeldspraak. Ja, met beeldspraak. En dan staat er wat hij gaat doen. Dan staat er niet dat hij zijn koninkrijk op zou bouwen, dan staat daar dat hij de lof Gods, de eer Gods zou verkondigen te midden van vele broederen. Hij zou zich niet openbaren aan de wereld, maar zou zich verbergen. Maar wel met zijn broederen. dan wel met zijn vrienden, want hij noemt ons zelfs zijn vrienden. Omdat wij het aan hetzelfde deel hebben gekregen dan waar hij deel aan heeft gekregen. Hij zou de eerstgeborene zijn te midden van samen met vele broederen. En dan vers 30. Daar wordt heel fundamenteel gezegd. En die hij tevoren verordineerd heeft. Dat zijn wij. In Christus uiteraard. Deze heeft hij ook geroepen. Tot zo'n stelling namelijk. Dan wel om verheerlijkt te worden. Dan wel om een erfenis te ontvangen. En die hij geroepen heeft. En niet geroepen om tot geloof te komen. Hè? Dat soort onzinnigheid niet. Hij heeft ons geroepen tot zo'n stelling. Hij heeft ons geroepen. En hij heeft ons ook gerechtvaardigd. Dat was het eerste wat hij deed. Toen wij tot geloof kwamen. Toen werden wij geroepen, maar in de praktijk werden wij ook direct gerechtvaardigd. Wij werden vrijgesproken. En hoe dat gebeurd is, is uitgelegd in de voorgaande hoofdstukken. Dat alleen door geloof men gerechtvaardigd wordt. En dan staat er, degene die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. En dan zeggen wij direct, hey, heeft hij ons al verheerlijkt? En dan zeg ik, nou ja, hij heeft ons toch tevoren verordineerd tot zo'n stelling. Hij heeft ons dus ook tevoren verordineerd om verheerlijk te worden. De bestemming ligt toch vast? Maar zijn wij al verheerlijkt? Nee, wij zijn nog niet verheerlijkt. Maar wij zijn wel tevoren verordineerd om verheerlijk te worden. En als alles volgens plan gaat, zeg ik dan, dan worden wij ook verheerlijkt. Geen enkel probleem. Als wij God lief hebben, zullen alle dingen medewerken ten goede, zullen alle dingen dus leiden tot die verheerlijking. En omdat Paulus daarvan uitgaat, zegt hij gewoon, deze heeft hij ook verheerlijkt. En dat is een soort stijlfiguur om dat op die manier te zeggen. Dan wordt het wat afstandelijker misschien. Wat theoretischer, maar Paulus gaat er gewoon vanuit, als alles goed gaat, dan is geen enkel probleem. Maar dit soort dingen, dat er al vooruitgegrepen wordt op hetgeen nog staat te gebeuren, ja, dat mag ons niet zozeer verbazen, want dat gebeurt in de Bijbel wel vaker. Punt 1 in de profetieën. Jesaja 53 staat ook in de verleden tijd, hoor. Over het lijden van de Messias staat gewoon in de verleden tijd. Maar het is een profetie. En wat dacht je van het hoge priesterlijk gebed? Heb je die wel eens gelezen? Daar zegt de Heer, ja, aan de ene kant zegt hij, ik zal verheerlijkt worden. Maar hij zegt, nou, laten we maar opzoeken. Johannes hoofdstuk 17. Om even een voorbeeld te geven van dat er gesproken wordt over dingen die nog toekomst zijn, maar er wordt over gesproken alsof het al bereikt is. Bijvoorbeeld in Nou, ik lees eerst vers 1. Daar staat, dit heeft Jezus gesproken en hij hief zijn ogen op naar de hemel. Waarom staat dat erbij? Hij hief zijn ogen op naar de hemel. Omdat dat zijn bestemming was en dat wist hij. En hij spreekt dus al alsof hij al die positie heeft ingenomen. Dan wel ervan uitgaande dat het gaat gebeuren. En hij zegt ook, eerst zegt hij, de ure is gekomen, verheerlijk uw zoon, opdat ook uw zoon u verheerlijken, alsof het nog wel moet gaan gebeuren. Hij spreekt ook, moet ik ook even zeggen, hè? Hij spreekt niet over dat hij gaat sterven. Spreekt hij niet over. Hij spreekt, dat doet hij op een andere plaats wel, maar hier spreekt de Heer Jezus over, de ure is gekomen, verheerlijk uw zoon, opdat ook uw zoon u verheerlijken. Gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees. Had de Heer Jezus hier al macht over alle vlees?
Hij had welke moet krijgen als hij rond zou
draaien? Dan wordt het theoretisch, maar goed. De macht was in officieel nog bij de vader. De Heer Jezus zegt op een gegeven moment tegen Pilatus of zo: gij zoudt geen macht over mij hebben indien uw lieden het niet van boven gegeven waren. Komt nog steeds, de Heer is ondergeschikt. En die macht over alle vlees ontving hij pas bij zijn opstanding. Omdat de Satan de god deze eeuw is en omdat de Satan degene is die alle koninkrijken der aarde bezit en aan hem aanbiedt. En dus had de Heer Jezus het niet. Nee, maar dan zit je wel met een, probleem. Satan heeft gewoon beperkte macht. Als je naar het Oude Testament kijkt, al die koninkrijken die elkaar opvolgen. Hè? Koninkrijk van Babel, koninkrijk van... wat hebben we nog meer? Babylonische Rijk, Medo-Persische Rijk, Griekse Rijk, Romeinse Rijk. Dat wordt voorgesteld in dat beeld, het beeld waar Daniel over droomt. En dat is de Satan, is een satanisch wereldrijk, satanische macht. Dat beeld wordt namelijk verbroken door de steen die op de tenen valt. En de steen vulde de hele aarde en de steen is Christus. Dan wel is het volk van Christus. En toch zegt God tegen Nebukadnezar: ik heb u aangesteld als koning der koningen. Ik heb alle gedierten in uw hand gegeven. Ja, wie heeft er nou de macht? God heeft de hoogste macht. En de Satan doet daarin zijn ding. En binnen die grenzen die de Heer hem stelt. Kan dat ook anders? Ja, het zou vast anders kunnen. Maar het gaat zoals het gaat. En God zelf heeft de hoogste macht. En de Satan die kan alleen maar binnen die perken kan hij zijn ding doen. En de Heer gebruikt ook de tegenstander om zijn werk te vervullen. Ja, ik heb er niet zo heel veel moeite mee. Maar goed, maar had de Heer Jezus al alle macht over hemel en op aarde? Nee, want dat zei hij pas na zijn opstanding. Toen zei hij: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En hij zegt hier in vers 5, zegt hij nog wel: en nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelven. Met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. En hier gaat hij ervan uit dat hij nog niet verheerlijkt is, maar dat het wel voor de deur staat. Maar wat dacht je van vers 24? Daar staat: Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. Opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen. Waar heeft de Heer Jezus het hier over? Dat hij na zijn opstanding zou gekroond worden met eer en heerlijkheid. Hebreeën 2. De Heer Jezus is een weinig minder geworden dan de engelen, maar daarna uitermate verhoogd, gesteld boven de engelen. Hij heeft een naam ontvangen welke boven alle naam is en is met eer en heerlijkheid gekroond. En wij zien hem met eer en heerlijkheid gekroond. En hier zegt hij, terwijl hij nog op aarde is, maar met zijn ogen geheven naar de hemel. Zeg je dat zo? Opgeheven naar de hemel, ja. Ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn. Zijn, moet je er dus eigenlijk achteraan lezen. Maar welke plaats is dat? Ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn. Dat is de hemel, toch? Dat is hoofdstuk 14, want ik ga heen naar het vaderhuis, ik ga plaats bereiden en ik wil dat waar ik ben, dat zij daar ook zijn. En toch grijpt de Heer hier dus vooruit, want hij zegt waar ik ben, maar officieel was de Heer Jezus daar nog niet. Ja, dat kan dus. Maar je moet begrijpend lezen en dan kom je een heel eind. Wij zijn soms te wiskundig met het lezen. Taal is geen wiskunde. Taal is levendig. En je hebt te maken met stijlfiguren en bepaald taalgebruik. En dat maakt het lastig, maar dat maakt het ook mooi. Nou, goed. Heb ik daar nog meer voorbeelden van? Nee. Nee, dus dan gaan we maar terug naar Romeinen hoofdstuk 9. En als hoofdstuk 8, sorry. Ja, ik ben erg fanatiek. Als er staat dat hij ons ook heeft verheerlijkt, dan is dat de bestemming die op ons te wachten ligt. Als alles goed gaat, dan komt dat dik voor elkaar. Om het wat plat te zeggen. Ja, show, ja. Dik voor elkaar, show. En het mooie is nog om even op te merken dat hier niet gesproken wordt over zo'n stelling, maar hier wordt weer gesproken over dat we verheerlijkt zullen worden. En dat is zo van belang dat je ziet dat die woorden steeds afgewisseld worden. Hè? De ene keer gaat het over verheerlijking, de andere keer gaat het over een erfenis en de andere keer gaat het over zo'n stelling. Maar het is hetzelfde. Het zijn geen verschillende dingen, dat is hetzelfde. Onze verheerlijking is ook ons verheerlijk lichaam, maar is ook het ontvangen van de erfenis. Nou goed, dan naar vers 31. Het zegenlied staat erboven. Want de vraag komt dan ook na deze climax. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? En ik heb gemerkt dat sommigen denken dat het betekent, nou wat zullen wij richting deze uiteenzetting zeggen? Deze uiteenzetting is nou gedaan. Wat zullen we ervan zeggen? Nou, wat zeggen we ervan? Maar dat is niet de gedachte. De gedachte is, wat zullen wij toevoegen aan deze dingen? Wat zullen wij erbij doen? Ja, ik heb gezien dat andere vertalingen dat ook hebben. André heeft zo'n mooie zesdelige Nieuwe Testament en daar staat het ook in. Wat zullen we eraan toevoegen?
Hier staat, wat moeten we hier verder over zeggen?
Ja, NBV? Oh, sorry, daar ben ik allergisch voor. En voor wespen. Ja. Alleen daar kan je wat aan laten doen.
Ik kan doodslaan,
ja. Ja, en daar kan je ook een kuur voor volgen. Maar dat kost veel geld.
Voor de NBV ook wel.
Toch
ja.
Allemaal.
Nou ja, nou doe maar nog één keer. Wat stond er? Sorry.
Wat moeten we hier verder over zeggen?
Ja, wat moeten we er verder over? Kunnen we er nog wat aan toevoegen? Nee, valt niks aan toe te voegen. Dit was het. Meer valt er niet te zeggen. En dat volgt ook in de volgende woorden. Er staat zo God voor ons is. Want dat is toch wel duidelijk dat God voor ons is. Hij heeft ons gerechtvaardigd. Hij heeft ons in de vrijheid geplaatst. Heeft ons zijn geest gegeven. En van ons wordt verwacht dat we hem lief hebben en dan komt alles goed. Even samenvattend, hè. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Wat kan ons nog gebeuren? Hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar hem voor ons allen heeft overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Want God heeft alles aan zijn zoon geschonken. En hij zal ons met hem alle dingen schenken. En alle dingen, inderdaad hemel en aarde. Maar van dat vers moet ik trouwens zeggen dat die ook misverstaan wordt. Want er staat, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar hem voor ons allen heeft overgegeven. Ik moet zeggen, dat gaat niet over de kruisiging van de Heer Jezus Christus. Dit gaat erover dat God zijn zoon, de opgewekte Christus namelijk, dat hij zijn zoon heeft overgegeven, dan wel gewoon gegeven heeft aan ons. Om het even simpel te zeggen, de zoon stond op uit de dood, toen kreeg hij alle macht in hemel en op aarde, en wat deed God toen met zijn zoon? Hij liet hem niet het koninkrijk op aarde oprichten, maar hij gaf hem aan die gemeente van eerstgeborenen, om die gemeente te heiligen en te reinigen. Om zijn werk te doen aan de gemeente. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. De Zoon spreekt tot ons in zijn woord, via zijn woord. Spreekt hij tot ons. En er staat van die Zoon in Hebreeën 1 ook direct bij. Dat hij erfgenaam is geworden van alle dingen. staat er ook direct bij. Maar die zoon spreekt tot ons, dat is namelijk wat hij aan ons doet. Die term overgegeven moeten wij niet exclusief gebruiken voor zijn kruisiging. En dat kan ik ook wel demonstreren, heb ik al eens vaker gedemonstreerd, maar ik doe het dan nog maar een keer. En dan toch maar weer Efeze 5, omdat het makkelijkste is. Efeze hoofdstuk 5 vers 25. Daar staat, gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft. Christus heeft de gemeente lief gehad en hij heeft zichzelf voor haar overgegeven. En dat betekent niet dat hij gestorven is voor de gemeente. Hij heeft zich namelijk overgegeven, ter beschikking gesteld aan de gemeente. En wat doet hij dan? Nou, dat staat in vers 26... opdat Christus, opdat hij haar, de gemeente namelijk, opdat Christus de gemeente heiligen zou, haar gereinigd hebbende, dan wel reinigende, dat heeft de nieuwe vertaling, weet ik uit mijn hoofd, MBG 51, dat is wat anders dan postbus 51, maar goed, opdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende door het bad des waters, door het woord. Dat is wat hij aan ons doet. Hij reinigt ons nu. Daartoe heeft hij zich overgegeven. Opdat hij de gemeente voor zichzelf heerlijk zou voorstellen. Een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks. Maar dat zij zou zijn heilig, onberispelijk. Heilig zijn en onberispelijk. En het mooiste vind ik, dan staat er achteraan, alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. En wat moet een man voor de vrouw doen? Sterven, zichzelf overgeven, want er wordt toch een vergelijking gemaakt tussen Christus en de gemeente. Christus heeft zich overgegeven aan de gemeente en de man zou zich dus ook overgeven voor zijn vrouw, om zijn vrouw te heiligen en te reinigen. Gaat erom dat je je beschikbaar stelt. Christus geeft zich aan de gemeente en is de inhoud van de gemeente. En de man is de inhoud van zijn eigen vrouw. Op vele manieren inderdaad. Maar goed, dat is ook typologie. Sorry. Maar hij heeft zichzelf overgegeven. Gewoon beschikbaar gesteld. Alleen we zijn zo geïndoctrineerd met de gedachte van het kruis, van zijn dood. Niet dat het niet belangrijk is, zij verven mij om dat te zeggen, maar zijn opstanding is gewoon belangrijker. En er staat ook in Romeinen 8, want ik ga snel weer terug naar Romeinen 8. Daar staat namelijk in vers 34, wie is het die verdoemt? Niemand. Want Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Hij bidt voor ons, daartoe heeft hij zich overgegeven. En waarvoor bidt hij? Hij bidt voor ons, opdat wij, omdat wij zelf niet weten wat wij moeten bidden, bidt hij voor ons, doet hij zijn werk in ons en leidt hij ons. Dat is wat hij nu doet. En dat is ook het werk van de hoge priester. Er staat onder vers 34 niet voor niets een verwijzing naar Hebreeën 7. Dat is wat de hoge priester doet. Heeft zich ook overgegeven voor zijn volk. Hij heeft zich geofferd. Wat dacht je van die? Wordt altijd gezegd, ja, het offer van de Heer Jezus Christus is zijn dood aan het kruis van Golgotha. Maar het Dat klopt niet. Je komt daar niet mee weg in de Hebreeënbrief. Die hebben we trouwens besproken, dus. Ja, het Engelse offer, ja. To offer, aanbieden. Hij biedt zich aan, stelt zich beschikbaar. Alleen als je die gedachten niet kent en nog nooit gehoord hebt, dan is het zo moeilijk om daar vanaf te komen. Maar lees het maar door, lees het maar door. Wees eerlijk en oprecht. Ja, maar dat had ik al gezegd. En je zal zien als er gesproken wordt over het offer van de Heer Jezus Christus. Gaat het erover dat hij zich overgegeven heeft, beschikbaar gesteld heeft aan de gemeente. Sterker nog, van ons staat in Romeinen 12 vers 1. Dat wij ons lichaam zouden stellen tot een offer. Betekent dat dan dat wij zouden moeten sterven? Nee, betekent dat we ons offeren beschikbaar stellen aan de Heer. Nou ja, hij heeft zich dus voor ons allen overgegeven. Hij doet zijn werk aan ons. En hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Dat is inderdaad wat hij doet. En hij schenkt het ons. Dat is een mooi woord, schenken. Een geschenk, een cadeau. Het is genade. Het is geen verdienste, nee, het blijft genade. En dan vers 33, er staat, wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? Niemand. Oh ja, dan is de vraag weer, ja, maar hoe weet je nou of je uitverkoren bent? Ja. Nee, degenen die zijn uitverkoren om tot zonen te worden aangesteld. En dat zijn de gelovigen. Maar goed, in Romeinen 9 inderdaad komen we die uitverkiezing nog wel vaker tegen. Dus dan ga ik er wel weer eens dieper op in. Het zijn gewoon de gelovigen. En dan staat er, God is het die rechtvaardigt. Er staat, ik heb het doorgestreept, die rechtvaardig maakt. Maar rechtvaardig maken, dat bestaat niet. Je kan wel iemand rechtvaardigen, namelijk vrij spreken.
God zelf spreekt hen vrij.
Ja, God zelf. Er staat, ja, kijk eens aan. God zelf spreekt hen vrij.
Ja, en de
haast, toch?
Je begint toch een beetje af te
nemen. Ja, dit is. Ik ben helemaal om.
Nou, lees dit.
Nee. Ja. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen ons? Tegen degene die God geroepen heeft tot zo'n stelling? Niemand. Ja, mensen. Mensen wel. Maar daar hebben we niks mee nodig. En dan staat er, God is het die rechtvaardigt. Zo zeg ik het toch liever. En ik weet dat ook andere vertalingen dat zo hebben. Maar er is nog wat met dit vers en met de volgende versen. Omdat de vraag is, als er staat, God is het die rechtvaardigt. Dat is het, God is het staat er eigenlijk niet in de grondtekst. Er staat eigenlijk gewoon God die rechtvaardigt. En dat is dus een andere lezing, je kan hem op twee manieren lezen. Je kan zeggen, nou ja, het is God die rechtvaardigt, dus niemand zal beschuldiging inbrengen. Maar je kan hem ook lezen als wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods. God zelf soms. Die ons juist rechtvaardigt. Het kan allebei. Ik steek mijn hand niet in het vuur voor de juiste lezing. Maar ik weet ook niet of het heel veel uitmaakt. Het is met de volgende versen ook zo. Dan staat er, wie is het die verdoemt? Christus? Vraagteken. Zo kan je hem ook lezen. Maar je kan hem ook gewoon lezen. Nee, Christus is het die gestorven is. Wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is en die zich voor ons heeft overgegeven. Die voor ons bidt, dat is hetzelfde. Dat is wat hij doet. Niemand verdoemt ons, want Christus bidt voor ons.
Het is een tegeltje.
Nou, dan schrijf hem op. En dan vers 35, want het is meer poëtisch dit. Hè? Het is niet echt iets waar je veel verder aan moet uitleggen. Het is puur een climax van het hele gebeuren. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? En dan denk ik altijd aan een lied van Daan Kroeze, die bij ons in de buurt terechtkomt. Het mooie aan de liederen die de man maakt, is dat hij soms gewoon alleen bijbelteksten kaal uit de Bijbel haalt en die zingt. En niks anders zingt dan dat. En dit heeft hij ook in een lied verwerkt. En dan wordt steeds de vraag gesteld, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Niemand. En het komt elke keer terug. En hij heeft ook een lied over... Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Ziet, alles is nieuw geworden. En dat herhaalt zich dan een paar keer. Nou, dat is mooi.
Echt een mooie tekstschrijver.
Ja, een goede tekstschrijver, ja. Ja. Beter, wat zeggen ze? Beter goed gejat dan slecht bedacht. Hè? Ja. Nou ja, wie zal ons scheiden... En zo lees ik het dan ook op. Hè? Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Dat zit dan ook in mijn hoofd. Maar het antwoord is uiteraard niemand... Er worden nog wel wat suggesties gedaan. Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of het zwaard. Dingen waar van de meeste dingen wij eigenlijk, denk ik, niet zoveel last hebben. Maar goed, het kan dus gebeuren en ook dan weten wij dat er niks is wat ons scheidt van de liefde van Christus. En de liefde van Christus is dat werk wat hij in en aan ons doet. Hè? Is niet gewoon een gevoel. Nee, dat is dat werk wat hij aan ons doet. Zijn dienst aan ons. Want hij dient ons wel. Maar ter ere van zichzelf. En al die vervelende dingen, ja, die overkomen ons misschien. Er staat ook in vers 36, gelijk geschreven is, want om uwentwil, dat betekent niet door uw schuld. Dat denken wij soms. Als er staat van Adam, om uwentwil is de aarde vervloekt. Dat is jouw schuld, Adam. Nee, gewoon in relatie tot u. In verband met Christus. Hier in vers 36. In verband met Christus worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen der slachting. Ja, dat is heel goed mogelijk dat je je loopbaan zo ervaart. En hoewel het dan misschien niet fysiek is, niet lichamelijk is dat ons dingen overkomen. Op geestelijk gebied komt er genoeg op ons af. Want wij leven nou eenmaal in een vijandige wereld. En de Heer zei, ik zend u als schapen te midden van de wolven. En wij worden altijd, er wordt altijd geprobeerd om ons op te vreten, om ons af te trekken van dat woord van God. Paulus zegt het ook. Als Paulus weggaat bij de gemeente in Efeze, dan zegt hij, nou ik ga nou weg, maar ik kan je alvast dit vertellen. Hij zegt, als ik weg ben, dan komen de wolven in, van buitenaf, die sluipen in de gemeente... En die vreten jullie op. Wees waakzaam. Want, dat wil ik er ook wel eens bij zeggen. Zo werkt het nou eenmaal. Als je in de Bijbel geleid wordt naar de Heer Jezus Christus. Dan zijn er altijd direct mensen staan paraat om je daar weer van af te brengen. Dat is gewoon zo. Zo gaat het altijd. En we hebben misschien altijd het gevoel dat we alleen overgebleven zijn. Dat had Elia ook. Toch was er nog 7000 man of zo. Elia zei ook, joh, ik ben alleen overgebleven, al die priesters. Iedereen dient de Baal. Ik ben de enige die Jehovah, de God van Israël, dient. Ik ben maar de enige. En dan zegt hij, nee, je bent niet de enige. Er zijn nog meer, zijn ook allemaal... Die denken ook dat ze allemaal alleen zijn. En dat is wat de gemeente is. Individuele mensen die hun individuele verantwoordelijkheid kennen, die individueel de Heer dienen, niet afhankelijk van een organisatie of afhankelijk van broeders of zusters, nee, voor zichzelf volledig de keuze gemaakt hebben. En de Heer voegt ons bij elkaar. Dus wat hij beloofd heeft te zullen doen, als levende stenen. Maar in de wereld is het inderdaad verdrukking. Maar dan staat in vers 37, maar in dit alles wat ons ook overkomt, zijn wij meer dan overwinnaars. Kan je dezelfde vraag stellen? Nee, wij zijn nog geen overwinnaars. Wij worden pas overwinnaars als we daadwerkelijk de kroon, dan wel het loon, dan wel de heerlijkheid ontvangen. Maar wij mogen weten, wij mogen leven vanuit het besef, vanuit het bewustzijn, dat wij meer dan overwinnaars zijn. Want de Heer Jezus zei, houd goede moed. Ik heb de wereld overwonnen en ik ben met u tot aan de voleinding der eeuw. Maak je niet bezorgd, ik ben bij je, ik blijf bij je. We zien hem niet, maar hij is wel degelijk in ons midden en in ons hart en hij leidt ons. Wij zijn meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. En de uitdrukking lief gehad heeft betekent niet dat hij ons één keer in het verleden heeft lief gehad. Maar het betekent dat hij ons lief gehad heeft en nog steeds heeft. Net zoals dat er zo straks stond, gereinigd hebbende. Dat betekent gewoon, hij is daarmee begonnen met ons te reinigen en reinigt ons nog steeds. Dat is nou eenmaal taal. Daar kan ik ook niet zoveel aan doen. Hoe staat het in de NBV? Laatste keer. Ook lief gehad heeft?
Heeft lief gehad.
Oké, okay. Ja, dat is jammer. Nee hoor.
Als ze beter kunnen doen.
Zie je wel, dat
nee. Nee hoor, maar het is ook goed Nederlands, alleen wij kennen dat niet meer. Anders had er moeten staan lief gehad had.
Ja, maar dat heeft.
Ja. Zo is. Wat zeg je? Ja, hij heeft ons altijd lief gehad.
Zou je kunnen zeggen van, weet je wel, je oom die in het buitenland
komt. Ja. Ja, maar ook nog tot nu toe. Ja, ja, dat is de gedachte. En die ontbreekt altijd een beetje bij de uitdrukking lief gehad heeft. En het is net als hij heeft zich overgegeven. Oh, dat heeft hij in het verleden een keer gedaan. Nee, hij heeft dat gedaan, doet dat nu nog.
Vanaf de nederwerping. Van voor de nederwerping.
Ja, heeft hij ook wat gedaan, ja. Ja. Maar hij heeft ons nu nog lief. En dat blijkt ook natuurlijk uit het volgende vers. Want daar staat, want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, dat zijn geestelijke wezens, nog overheden, dat is ook geestelijk, nog machten. En de uitdrukking engelen, overheden en machten, ik zoek het niet op, want ik wil het graag afsluiten en we zijn al te laat, maar ik wou er toch even doorheen. Maar in Efeze 6 wordt deze uitdrukking gebruikt voor de tegenstander. Geestelijke boosheden in de lucht. En ook die kunnen ons niet scheiden van de liefde van Christus. Engelen, overheden, machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, wat het maar is. Nog hoogte, nog diepte. Toen vroeg iemand, moet je dat letterlijk nemen? Nee jongens, dit is taal. Dit is...
Iemand die diepgang heeft, zo niet iemand...
Nee...
Er zit gewoon inhoud in, denk
ik. Ja, ik bedoel, dat is in onze hele taal is dat verweven. Hoogte nog diepte, of je nou naar links of naar rechts gaat, naar boven of onder, maakt niks uit. Nog enig ander schepsel zal ons kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heer, degene die wij dienen, onze Meester. Maar er is één ding wat ons wel kan scheiden van zijn liefde Gods, van de liefde Gods. Maar dat ligt niet buiten onszelf, maar dat zijn wij zelf. Want wij kunnen het werk van hem tegenhouden in ons. Alleen, zeg ik dan altijd, aan hem ligt het niet. Hij wil wel. En hij zal het doen, hij zal doen wat hij beloofd heeft. En van ons wordt verwacht... En dan eindigen we maar met vers 28. Dat wij hem lief hebben. En als we dat doen naar eer en geweten. Dan brengt hij ons waar hij ons wil hebben. Uiteindelijk bij die zoonstelling. En daar wil ik het voor vanavond bij laten.